zeg Gods woord. Want ik zeg u, dat als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan. U hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, u zult niet doden, en wie dood zal vervallen aan het gericht. Maar ik zeg u, dat ieder die op zijn broeder toornig is, zal vervallen aan het gericht, en wie tot zijn broeder zegt raka, zal vervallen aan de raad, en wie zegt dwaas, zal vervallen aan de hel van het vuur. Wanneer u dan uw gave offert op het altaar, en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder, en kom dan en offer uw gave. Wees spoedig welgezind jegens uw tegenpartij, terwijl u met hem onderweg bent, opdat uw tegenpartij u niet misschien aan de rechter en de rechter u aan de dienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u, u zult daar geenszins uitkomen voordat u de laatste kwadrant hebt betaald. Tot zover Gods woord. Toen ik deze boodschap voor aan het voorbereiden was, moest ik steeds weer opnieuw denken aan een groeiende beweging die zeg maar op het christelijke erf steeds meer zich opdringt en opmars is, en die de bergreden, de inhoud daarvan, die we nu al met elkaar enkele weken overdenken, die bergreden bijzonder hoog in het vaandel draagt, die daar heel veel waarde aan hecht. En die op een bepaalde manier het evangelie uitdraagt in deze wereld. Nu, die bepaalde manier heeft vele gezichten, maar ik heb er één specifieke benadering voor u uitgekozen, om u het eens te laten horen, en daar vervolgens een vraag aan te koppelen. Ik zal het u voorlezen. De boodschap die naar buiten gedragen wordt, die klinkt ongeveer als volgt. In beginsel heeft God alles goed geschapen en aan de mensen de zorg over de wereld toevertrouwd. Maar wij mensen zijn spijtig genoeg in opstand gekomen en wij maken alles kapot wat God in beginsel zo goed heeft gemaakt. Onze onderlinge relaties, onze samenleving, die gaat eigenlijk kapot door zelfzucht, individualisme, echtscheiding, haat, racisme, oorlog. We dragen geen zorg voor de wereld die God ons heeft toevertrouwd, maar we consumeren en we verwoesten de natuur. Maar nu is God zelf tot ons gekomen in zijn Zoon. En zijn Zoon die heeft het Koninkrijk van God aangekondigd en door zijn dood en zijn opstanding heeft hij de machten van de duisternis overwonnen door al het kwaad en alle ongerechtigheid op zichzelf te nemen. En door zijn triomfantelijke opstanding uit de dood verkondigt hij nu de overwinning van God, van de God die alles nieuw maakt, die alles vernieuwt en alles herstelt. En iedereen wordt nu uitgenodigd tot dat koninkrijk. En we mogen nu al concreet meewerken met God aan dat koninkrijk door vernieuwing, door herstellen van gebroken relaties, door met z'n allen zorg te gaan dragen voor die schepping en de strijd aan te binden met alles wat verdorven, zelfzuchtig, hebzuchtig is en consumptiegericht is, wat uiteindelijk leidt tot uitbuiting en misbruik. En uiteindelijk, op een komende dag, zal de Heere God die wederopstanding voleindigen. En hij zal de volledige schepping volkomen vernieuwen. En uiteindelijk zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand komen, waar alles opnieuw goed zal zijn. Dat koninkrijk is niet enkel hoop voor de toekomst. Het is een realiteit waar we ons nu al moeten mee verzoenen door bekering. We moeten eigenlijk onze manier van leven, zoals we nu leven, gaan overdenken in het licht van die oproep en gaan erkennen voor onszelf hoe blind dat we geweest zijn voor die boodschap. En nu moeten we ons gewillig, als kleine kinderen, want aan hen behoort het Koninkrijk der Hemelen, als kleine kinderen ons opnieuw laten onderwijzen. We moeten Jezus gaan vertrouwen als onze koning, we moeten zijn juk opnemen, we moeten zijn weg leren en hem gaan navolgen. Want om het koninkrijk te kunnen binnengaan, moet je er eigenlijk eerst deel van uitmaken. En het te gaan ontvangen, dat betekent in beginsel dat je het een deel van jezelf laat worden. Misschien vraag je me nu af zo van, ja, wat is er nu meteen specifiek mis met deze boodschap? Daar kom ik straks aan toe. Maar ik heb heel bewust ervoor gekozen om vers 20 er opnieuw bij te lezen. Want ik wil eigenlijk vanmorgen als eerste een ernstige misvatting over het onderwijs van de Heer Jezus met betrekking tot de wet, zoals we dat nu vinden in het stuk van waar we begonnen te lezen zijn. Ik wil dat uit de weg ruimen, want zoals we gezien hebben de vorige malen, daarom heb ik dit eerste versje terug bijgelezen, is de uitleg van Gods woord, van het Oude Testament, van de wet, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden dat leerden, niet in overeenstemming volgens de Heer Jezus met het doel waartoe God de wet in oorsprong gegeven had. En daarom was hun manier van leven, naar wat ze onderwezen aan anderen, zoals de Heer Jezus zegt, bracht het een levenspraktijk voort die ontoereikend was om het koninkrijk van God te kunnen binnengaan. Dus met andere woorden, de vraag die ze automatisch met zich meebrengt is, als de leer van de fariseeën en de schriftgeleerden, die in overeenstemming was met Gods gedachten en beginsel, als dat ertoe leidt dat je dan gaat leven op een manier dat je het koninkrijk niet kunt binnengaan, betekent dat dan automatisch dat wanneer je gaat leven zoals de Heer Jezus nu aanreikt, zoals Hij zegt dat de ware toedracht is van Gods woord van de wet, dat dat de weg is die je moet volgen om het koninkrijk van God binnen te gaan. Begrijp wat ik bedoel? Is dat nu de weg die we moeten volgen? Wel, ik denk dat we als eerste toch nadrukkelijk onszelf moeten voor de aandacht houden dat de Heer Jezus een zeer hoge waardering had voor het Oude Testament. En daar hebben we de vorige maal over gedacht. En die ganse setting, je moet er eens een moment bij stilstaan. De Heer Jezus die zijn discipelen bij zich roept op de berg om hen te onderwijzen over het Koninkrijk der Hemelen. Daar roept een terugblik op van wat er eertijds zo lang voorheen gebeurd is. Toen Mozes, de middelaar tussen God en Gods volk, ook Gods volk gebracht had bij de berg en daar bij de berg hen onderwees, hen het woord van God gaf, Gods wetten gaf en hen onderwees hoe zij hoorden te leven in het koninkrijk van God wanneer ze zouden in het beloofde land zijn. Dus er is daar toch wel een heel opmerkelijke gelijkenis. En daar aan de voet van de berg zien we uiteindelijk hoe de Heer God door Mozes, zijn middelaar, in beginsel de 10 woorden heeft, of de 10 geboden, die de meeste van ons redelijk goed kennen, denk ik zo. Maar wat de meesten, denk ik, onder ons niet alleen, maar veel christenen niet zo goed mee vertrouwd zijn, is wat er aan die 10 geboden, aan die 10 wetten vooraf gaat. De inleidende woorden. Want die zijn heel cruciaal om te begrijpen wat de Heer uiteindelijk bedoelt. Zonder die woorden kan je eigenlijk niet te volle de toedracht van het Oude Testament en het Nieuwe Testament begrijpen. Kijk die woorden. Ik zal het u gemakkelijk maken, ik zal ze voorlezen. Exodus 20, vers 2. Dat gaat net aan de 10 geboden vooraf. En dan staat er dit. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Dus wat vinden we hier eigenlijk? Dat dit vers ons nadrukkelijk leert dat de Heere God zijn wet, zijn geboden heeft aan een volk dat hij allereerst verlost heeft uit de slavernij van Egypte. Dat is wat we hier nadrukkelijk vinden. Als het ware zegt de Heere, nu dat jullie verlost zijn uit de slavernij van Egypte, nu ik jullie in vrijheid heb gesteld, zijn dit de geboden waarnaar gij nu als een verlost volk dient te leven. Als mijn volk. De Heere zegt niet, toen dat zijn volk nog als slaven in Egypte is, hier, slaven, dit is mijn wet, volg hem zo goed als jullie kunnen na, en als jullie goed bezig zijn, dan ga ik jullie verlossen uit Egypte. Dat is niet wat de Heere nadrukkelijk zegt. Integendeel, we zien dat er eerst een verlossing plaatsvindt. Iedereen moet persoonlijk, en daar leg ik de nadruk op, schuilen achter dat bloed van een onschuldig lam. Zodanig dat uiteindelijk die verderfengel aan ieder huis voorbij gaat waar het bloed aan de deurposten gesmeerd is. En vervolgens moeten ze Mozes navolgen. Ze moeten hem navolgen en het is Mozes die hen leidt door die geopende Rode Zee en hem vervolgens brengt in de woestijn waar ze aan de voet van de berg als een vrijgemaakt, verlost volk in die vrijheid nu die wet geven die God hen toevertrouwt waarnaar hij verlangt dat ze als zijn volk gaan leven. Of anders gezegd, wat bedoel ik hiermee, is dat aan die wetgeving van God zijn verzoenende genade vooraf gaat. En zolang dat we die volgorde eigenlijk niet duidelijk voor de aandacht hebben, kan je niet het Oude Testament en het Nieuwe Testament in zijn volle draagkracht begrijpen. Want hetzelfde vinden we eigenlijk terug in het onderwijs van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt niet tegen zijn discipelen, zegt niet van, kijk, hier zijn mijn geboden, onderhoud ze en dan zijn jullie mijn discipelen. Dat zegt hij niet. We vinden heel nadrukkelijk dat gij hen aanspreekt als zijn discipelen. Aan hen richt hij die zaligsprekingen. We vinden nadrukkelijk dat hij in die zaligsprekingen tot hen spreekt en hen die zeer kostbare beloftes die betrekking hebben op het koninkrijk der hemelen aanreikt. En als gij zijn discipelen zo voor zich ziet zitten, dan zegt hij tegen hen nadrukkelijk, jullie, mijn discipelgemeenschap, zijn het licht van de wereld. Jullie zijn het zout van de aarde. En nu als mijn navolgers moeten jullie jullie licht laten schijnen voor de ogen van de mensen in deze wereld. En hoe doen jullie dat? Wel, jullie doen dit door mijn geboden na te leven en in praktijk te brengen. Mijn geboden, zoals ik ze u in beginsel uiteenzet en wat er nu gaat volgen. En dat is denk ik, weet ik heel zeker, het grote verschil tussen wat we daar straks met elkaar gehoord hebben en wat er hier nadrukkelijk aan bod komt. Kijk, de boodschap die we daar straks met elkaar gehoord hebben, is een boodschap die begint, als ik het zo mag zeggen, bij de wetgeving aan de berg. Er is helemaal geen sprake om de weg te volgen die Gods volk gegaan is. Er is helemaal geen sprake van een noodzaak om te schuilen achter het kostbaar bloed van het lam, zodat die verderfengel kan voorbij trekken en de toorn van God aan hen voorbij gaat. Er is helemaal geen oproep om Mozes te volgen, om door die Rode Zee te trekken. Die Rode Zee die scheiding maakt tussen enerzijds Egypte en anderzijds de woestijnreis die uiteindelijk leidt naar het nieuwe Eden, het beloofde land. Die oproep is er helemaal niet. Dus met andere woorden, wat we vinden, wat was er eigenlijk verkeerd aan die boodschap? Niks. Hetgeen wat er niet gezegd wordt, dat is verkeerd. Er werd geen nadruk gelegd op de noodzaak van persoonlijk verzoend te worden met een God die terecht toornt over ons. Er werd geen nadruk gelegd op het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, die zo noodzakelijk is voor een ieder van ons om aan die toorn van God, die straks komt, te ontkomen. Wat schiet er dan nog over? Wel, dan schiet er over datgene waarvan de Heer Jezus zegt ten aanzien van de schriftgeleerden en de fariseeën. Als uw gerechtigheid niet verder reikt dan dat, dan het uiterlijk navolgen van geboden, dan kunnen jullie het koninkrijk van God niet binnengaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat met elkaar als eerste te zien. Want wat wil de Heer Jezus als de discipelen onderwijzen? We hebben overdag de vorige maal dat de Heer Jezus op onnavolgbare wijze van zichzelf verklaart dat hij het grote scharnierpunt is in de geschiedenis. Alles, zegt hij, wat geschreven is in het Oude Testament, dat wijst vooruit, profetisch vooruit, naar mij. Dat is wat de Heer Jezus heel nadrukkelijk zegt. En nu dat hij het koninkrijk van God heeft nabijgebracht, nu dat hij duidelijk maakt dat de volleinding van de wet van wat dat God eertijds gesproken heeft, in hem is en in alles wat gij onderwijst, dan moet de Heer Jezus nu al die overleveringen en die tradities, die uiteindelijk nergens toe geleid hebben, die een verkeerde uitleg zijn van wat God in beginsel heeft bedoeld, moet de genezen die nu verwerpen. Naast zich neerleggen. En met alle gezag gaat hij nu de juiste richting aanwijzen waarheen de oude testamentische geschriften naar vooruit wezen. Dat is wat de genezen gaat doen en wat we telkenmale gaan overdenken. En als eerste vinden we dat de Heer Jezus een gebod voor de aandacht brengt. En dat is mijn tweede punt. Doodslag kent zijn oorsprong in het hart van een mens. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, gij zult niet doden is eigenlijk een beetje een verkeerde vertaling. Het gaat hier werkelijk om doodslag, om moord. En niet om doden in het algemeen. En iedere keer vinden we dat de Heer Jezus wat hij gaat zeggen in die zes tegenstellingen, zo worden ze genoemd. U hebt gehoord dat gezegd is, maar ik zeg u, hè, iedere keer die tegenstelling, daar vind je eigenlijk een patroon in. Iedere keer komt die openingswoorden komen in een gelijkaardige vorm, iedere keer terug. Maar Jezus begint niet met het citeren van de schrift. De Jezus zegt niet, er staat geschreven. En ik zeg u. Jezus zegt, je hebt gehoord dat gezegd is. Maar ik zeg u. De Jezus komt niet om de wet te veranderen. Wat de Jezus gaat doen, is de uitlegging van wat eertijds verkondigd is als Gods wet. Om dat aan de kaak te stellen. Dat is wat de Jezus hier nadrukkelijk doet. En het eerste wat we vinden is dat de Heer Jezus zegt, u hebt gehoord in vers 21, dat het de oude gezegd is, u zult niet doden. Of u zult niet doodslaan, dat is een betere vertaling. En wie doodt, zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u dat ieder die op zijn broeder toornig is, zal vervallen aan het gerecht. Dus de eerste opvatting die we hier vinden, die de Heer Jezus aan de kaak stelt, is de opvatting die onderwezen werd over het zesde gebod. En het kwam eigenlijk daarop neer, zolang of dat iemand zich niet schuldig maakt aan bloedvergieten, zolang of dat iemand zich niet schuldig maakt aan het fysiek ombrengen van zijn naaste door doodslag en moord, wel, dan gaat hij eigenlijk vrij uit en is hij gehoorzaam aan dit gebod. Dat was de opvatting die in die dagen algemeen heerste. Maar wat zegt de Heer Jezus? Wel, de Heer Jezus zegt meteen dat door het nalaten van bloedvergieten aan deze wet geen voldoening geschonken wordt. Dat is wat de Heer Jezus nadrukkelijk ons wil bepalen. Kijk, voor fariseeën en schriftgeleerden was overtreding van de wet een uiterlijk probleem. Maar de Heer Jezus wijst ons dat in beginsel overtreding van de wet geen uiterlijk probleem is, maar een innerlijk probleem. Een zaak van het hart, daar is wat de Heer Jezus naartoe wijst. De Heer Jezus geeft aan dat deze wet eigenlijk al vooruit wijst naar een onderliggend probleem, achter doodslag en moord. En dat onderliggend probleem is de plaag van ons hart. Want achter elke vorm van doodslag of moord zit een motivatie. En die motivatie zit in ons hart, zegt de Heer Jezus. En die motivatie is zondige toorn, woede, wrok, haat, ja zelfs in beginsel afkeer. Want als je het zo stelt, zegt de Jezus, zoals jullie als fariseeën en schriftgeleerden het stellen, dan kom je eigenlijk niet toe aan de gewichtigheid van het woord zoals hij het in beginsel heeft gegeven. Nee, zegt de Jezus, iedereen die in beginsel op zijn broeder toornig is, die maakt zich al schuldig aan het zesde gebod. Misschien niet zo duidelijk voor ons, maar het woordje dat hier vertaald wordt met toornig in onze vertaling, de meeste vertalingen geven het zo, toch zo weer, dat is in beginsel wat wij noemen een afkeer hebben. De grondslag, zegt de Heer Jezus, ligt in het hart, een hartgrondige afkeer. En wanneer die afkeer, die in beginsel daar in het hart huist, de juiste voedingsbodem heeft, dan gaat hij ontkiemen. En dan begint hij te woekeren. En dan begint hij vrucht voort te brengen. Afhankelijk van de voedingsbodem, meer of minder vrucht. Kijk, als je moeite hebt om iemand te verdragen, u kent dat allemaal wel, dan kan dat heel traag, maar gestadig evolueren, dat je werkelijk een hartgrondige afkeer van iemand hebt. En die afkeer kan verwoorden tot haat. En die haat kan zo erg worden dat je eigenlijk verlangt dat iemand eens stevig op zijn gezicht gaat. En ten lange laatste, uiterste daarvan, is, zegt de Heer Jezus, het laatste stadium, dat is moord. Dat is doodslag. Ja, daarom niet meteen fysieke doodslag, fysieke moord. Er is ook iets als karaktermoord. Ik weet niet of je dat kent. Karaktermoord is niet iemand fysiek schade toebrengen. Karaktermoord, dat is uiteindelijk iemand zijn reputatie zodanig gaan kelderen, dat er van zijn persoonlijkheid geen spaander niet meer overblijft. Dat is karaktermoord. En dat komt, zegt de Heer Jezus, door kwaadsprekerij, dat komt door laster. Zoiets komt door achterklap. En wie van ons durft te stellen dat hij zich dan nog nooit aan schuldig heeft gemaakt? Denkt niemand niet. Dus de Heer Jezus brengt het enorm dichtbij. En zo ook als hij verder gaat, en wie tot zijn broeder zegt raka, zal vervallen aan de raad, en wie zegt dwaas, die zal vervallen aan de hel van het vuur. Ja, wij hier in Vlaanderen, wij gebruiken het scheldwoord raka niet direct, en misschien denkt u dan, dan gaan wij lekker vrij uit. Wel, gelijkwaardig scheldwoord in onze taal zal zijn debiel bijvoorbeeld, of idioot, of nietsnut. En wat de Heer Jezus voornamelijk wil zeggen is niet van, zorg dat je die scheldwoorden nooit gebruikt. Dat zegt hij niet. Wat hij in beginsel zegt is dit. Als je zo aankijkt ten aanzien van je broeder, dan heb je miskennen en misprijzen in jouw hart ten aanzien van hem. Dus je kan die woorden nooit gebruiken. En toch je broer of je zuster minachten of verachten. En daar is ten diepste wat de Heer Jezus naartoe wilt. Hij wil in de kijker plaatsen dat wie zo omgaat met zijn broer of zijn zuster, ten diepste in zijn hart, een misprijzen koestert voor iemand. Een misprijzen, een neerkijken op iemand dat zo minder waardig is, dat hij die persoon eigenlijk minder belangrijk beschouwt dan zichzelf. En daar is wat de Heer Jezus naartoe wilt. Dat is de oorsprong, zegt hij, van het grote probleem, wat uiteindelijk leidt tot moord. Kijk, een godsdienstig iemand kan van zichzelf wel denken dat hij uiterlijk de geboden naleeft. En zegt van, kijk, ikzelf, ik steel niet, ik dood niet en ik pleeg geen overspel. Maar een ware discipel van de Heer Jezus Christus, als hij zich spiegelt aan het woord van God, dan gaat hij steeds duidelijker gaan beseffen dat zonde niet iets is wat dat buiten hem om is, maar iets is van het hart. Dat ga je steeds duidelijker zien. Waarom denk je dat de apostel Paulus, de grootste van alle apostelen, mag ik hem toch noemen, zichzelf, hoe noemt hij zichzelf? De grootste apostel? De grootste van alle zondaars. Waarom denk je, Paulus, een dramatische prediker, even overdreven, dat is typisch voor een prediker? Nee, dat is iemand die gegroeid is en die in het licht van God steeds beter heeft zijn hart leren kennen. En die van niets meer verschiet van zichzelf. Kijk, het grote probleem is dat wij christenen vaak denken of geloven dat er verschil is in kwaliteit tussen mensen. Ik heb dat vaak opgemerkt, onbewust, dat, ik zeg maar, mensen die tot geloof gekomen zijn vanuit een christelijke achtergrond moeite hebben met het feit dat er blijkbaar een verschil is tussen hen en mensen zoals ik bijvoorbeeld, die niet tot bekering gekomen ben vanuit een christelijke achtergrond. Ze zeggen, ja, jullie zien toch veel duidelijker jullie verlossing en bevrijding naar alles wat dat je op je kerststok had. Maar zo'n opvatting geloof dat er een onderscheid is in kwaliteit. Ondergetekende is een grotere zondaar dan de ander. Maar wat de Heer Jezus nu wil laten zien, is dat er geen onderscheid is in kwaliteit. Er is hier niemand een grotere zondaar dan de andere. Er is hier alleen een verschil in kwantiteit. De een heeft meer gezondigd dan de ander. En dat heeft alles te maken met de voedingsbodem. Wanneer maar vrij van mij aan, wie die voedingsbodem niet heeft gekend, zal ook die vrucht niet kennen. Maar ken je dezelfde voedingsbodem, dan komt die vrucht er ook. Er is geen verschil in kwaliteit. Er is alleen verschil in kwantiteit. Dat is het verschil wat de Heer Jezus ons wil bijbrengen. En dat is wat Paulus heel duidelijk voor zichzelf zag. Ik zeg, hij bent de grootste van alle zondaars. En dat brengt mij bij mijn derde en laatste punt. Kijk, het beginsel dat de Heer Jezus hier ons wil bijbrengen, als hij het woord van God, de wetten van God gaat nader verklaren, is dat wanneer een gebod iets verbiedt, gij zult niet doodslaan, dat daarin ook automatisch een vereiste ligt opgeslagen. Wanneer het negatieve vooropgesteld wordt, dan ligt daar het positieve in vervat. Dat is ook de manier waarop Paulus de wet uitlegt. Hij zegt bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 4 dat het niet afdoende is om niet te stelen. Hij zegt, werk veeleer met je handen, zodat je met anderen het goede kan delen. Dus er zit, een positieve zijde, een positieve vereiste vervat in elke wet. Dus de Jezus maakt hier duidelijk dat het niet afdoende is om een mensenleven geen schade toe te brengen. Nee, hij wil ons het tegenovergestelde laten zien, dat wij als christenen een leven horen te leiden dat gekenmerkt is door radicale liefde, door verzoening en vergevingsgezindheid. Want kijk maar verder waarover het gaat in vers 23. Wanneer u dan uw gave offert op het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en ga eerst heen. Verzoen u met uw broeder en kom dan en offer uw gave. De Heer Jezus is een meesterleraar en een meesterprediker. En hij gaat eigenlijk aan de hand van twee kleurrijke illustraties zijn punt gaan duidelijk maken. Hij wil aantonen aan zijn discipelen hoe dat je nu het zesde gebod principieel naar de geest naleeft. Hoe dienen wij te leven als geloven? Wat dient onze mentaliteit, onze houding te zijn? En het eerste voorbeeld dat de Heer Jezus aanreikt, dat is iemand, als ik het zo mag zeggen, die het verlangen heeft om de Heere in Jeruzalem een offer te brengen. We zitten in Galilea op een berg en de Heer Jezus haalt een voorbeeld aan van een man die het verlangen heeft om een offer te brengen in Jeruzalem. Dat is een kleine reis van 120, 130 kilometer. Moet je dat zomaar even inbeelden. En hij wil daar op het altaar de Heere zijn gave schenken. Het is het verlangen van zijn hart. En hij gaat op weg. En hij komt aan in Jeruzalem. En eens dat hij in Jeruzalem is en hij staat met zijn offer klaar in de rij, hij heeft nummer 642 getrokken. Net zoals bij de beenhouwer. En plots beseft hij bij zichzelf van, tja, ik zit nog met iets dat niet in orde gemaakt is. En wat doet hij? Hij gaat prompt zijn dier aan de staak binden en hij gaat terug naar huis. 3, 4, 5 dag reizen terug naar Galilea om zich met zijn broeder of met zijn zuster te gaan verzoenen. En een absurd voorbeeld, hè? Wie doet er dan nu? Daar ligt hem nu juist eigenlijk het onderwijs in. Deze man durft die eerder zijn offer te brengen nadat hij zich verzoend heeft met zijn ontstemde broeder of zuster. Dat is wat hier nadrukkelijk naar boven komt. En wat de Heer ons wil tonen, hoe belangrijk dat het is om de onderlinge relaties tussen broeders en zusters hoog te houden. Hij wil ons leren hoe kostbaar die zijn in de ogen van God. Want het gaat om een offer brengen aan de Heere God. Wat de Heer ons wil laten zien is hoe belangrijk dat het is om die onderlinge liefde en vrede te bewaren. En dat we eigenlijk op tijd vastberaden moeten zijn en actie ondernemen, hoe hoog de prijs daarvan ook mag zijn. Denk eens nou wat er gebeurt. Deze man heeft verlangen om de Heer een offer te brengen. Hij bindt het aan de staak en hij getroost zich zo'n groot offer om zich uiteindelijk met zijn broer of zijn zuster te gaan verzoenen. Een offer dat vele malen groter is dan de offer dat hij heeft laten staan in Jeruzalem. Een offer waarin hij God verheerlijkt. Want de moeite die hij zich getroost om zich met zijn broer en zijn zuster te verzoenen, is een afspiegeling van de moeite die God zich getroost om zich met mensen Mag ik het zo stellen? Dat is wat de Heer Jezus ons wil laten zien. Dat is het ware offer, zegt de Heer Jezus. Dat is de haven waarmee wij God in ons leven kunnen eren. Als wij kinderen van de Vader horen te zijn, en de Heer Jezus zegt, wees dan volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is, dan dienen we zijn volmaaktheid te laten zien en in onze houding hoe kostbaar de onderlinge relaties, de liefde, is ten aanzien van elkaar. Dat is het licht uitdragen, zegt de Heer Jezus. Ik vond dat heel bijzonder om op deze illustratie zo verder na te denken. Eigenlijk is het principe wat de Heer Jezus aanreikt niets nieuws onder de zon. Waarom niet? Wat hadden de profeten eertijds keer op keer voor de mensen, aan de mensen voorgehouden? Keer op keer zeiden ze heel nadrukkelijk wat God zocht. God zoekt, zeiden ze tegen Gods volk, niet jullie offers. God zoekt gehoorzaamheid en barmhartigheid. Is dat het enige wat de Heer Jezus zegt? Dat is hetzelfde wat de Heer Jezus zegt. En Paulus vertaalt het in zijn Efezebrief in de praktijk hoe we dat hebben te respecteren. Hij zegt in Efeze 4 vers 26, word toornig, zegt hij, en zondigt niet. Laat de zon over uw toorn niet ondergaan. En geef de duivel geen plaats. Is dat niet wat de Heer Jezus hier onderwijst? Ik denk dat het belangrijk is om daar zo over na te denken. Maar het stopt er nog niet. De Heer Jezus heeft nog een tweede illustratie. En daarin gaat hij nog een trap verder. Wederom wil hij onderstrepen hoe belangrijk dat het is om je te verzoenen met je broer of je zuster. Maar hier geeft hij er een dwingende reden bij. Moet eens lezen. Hij zegt, wees spoedig welgezind jegens uw tegenpartij, terwijl u met hem onderweg bent. Opdat uw tegenpartij u niet misschien aan de rechter en de rechter u aan de dienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg, u zult daar geenszins uitkomen voordat u de laatste kwadrant hebt betaald. Kijk, in die vorige illustratie zie je dat die discipel, mag ik toch zo noemen, zelf het initiatief neemt. Hij beslist zelf om de ontstemde broeder of zuster te gaan opzoeken. Maar hier zien we dat deze discipel, om het zo te noemen, eigenlijk in een situatie is dat hij onder een zekere dwang is, want er is hier sprake van een tegenpartij. Een tegenpartij die in dit voorbeeld kennelijk een schuldeiser is. Een schuldeiser die een zaak heeft. Want wanneer hij met die zaak naar de rechter gaat en daar een klacht neerlegt, dan komt er zeker een proces van. En het proces zal als uitkomst hebben dat de discipel hier schuldig is en de gevangenis wordt gegooid en tot de laatste euro zijn boete zal uitzitten. Dat is wat er hier nadrukkelijk geschilderd wordt. En de Heer Jezus geeft aan dat juist dat vooruitzicht, dat je sowieso in de zaal belandt en dat je straf gaat uitzitten, dat moet de motivatie zijn om gewillig verzoening te zoeken met deze tegenpartij. Dus met deze illustratie wil de Heer Jezus eigenlijk aangeven en ons op het hart drukken, hoe dwingend en noodzakelijk het ook is, om elke vorm van kwaad, om elke vorm van ergernis op te lossen. En dat de verantwoordelijkheid is van elke discipel. In ieder van ons. Waarom? Omdat er een dag komt. Een dag die ze aanbreken, maar voor iedereen voor het gerecht zal komen te staan. De rechterstoel van de Heer Jezus Christus. En je mag zeker zijn, er zal een gerechtigheid geschieden. Want de Heer Jezus zegt zelf, dat ieder die op zijn broeder toornig is, dit gerecht niet zal ontlopen. Ja, zeg je, oei, dat is toch wel een beetje niet gewoon. Dat is ook de Heer Jezus zijn bedoeling. Hij wil ons nadrukkelijk op het hart drukken dat zondige toorn, boosheid eigenlijk geen plaats en geen ruimte mag gegeven worden in de gemeenschap van Jezus' discipelen. Dat is wat de Heer Jezus ons op het hart wil drukken. Want het is juist dat die de grootste vijand is van de onderlinge liefde en die vrede die nu ons uithangbord hoort te zijn van onze hemelse Vader. Maar het gaat erover om licht uit te dragen, ja. Om te laten zien in deze wereld wie onze hemelse Vader is. Als er nu één grote belemmering is, zegt de Heer Jezus, is het wel juist dit. En waar het aan de oppervlakte komt, onder zijn discipelen, dan toont de Heer Jezus dat er maar één manier is. En dat is resoluut, maar wortel en tak uitroeien door een bereidwilligheid tot verzoening. Dat is wat de Heer Jezus ons, denk ik, toch heel nadrukkelijk wil leren. En deze illustraties, die geven heel veel stof tot nadenken. Meer dan wat ik u vanmorgen hier voor de aandacht kan brengen. Maar Jezus' bedoeling is dat wij, zoals gezegd, volmaakt worden. Zoals onze hemelse Vader volmaakt is. Maar iedereen van ons beseft natuurlijk dat wij daartoe niet in staat zijn. Iedereen van ons beseft dat wij allemaal falen. Dat is uw gevoel vanmorgen als u dit dan hoort. En ik ben er heel blij mee, want dat is ook de bedoeling. Dat is wat de Heer Jezus wil. Dat we dan met z'n allen zien dat er niemand van ons dan nog maar kan aantippen aan wat de Heer Jezus hier staat. Maar tegelijkertijd wijst hij wel aan in wie dat dan wel voleindigt en volmaakt zichtbaar is. En de vraag die eigenlijk aan ons toekomt in deze morgen is deze. Op wie willen we eigenlijk gaan lijken? Willen we gaan lijken op de Heer Jezus? Willen we dat Hij zichtbaar wordt in onze levens? Want er zijn maar twee mogelijkheden. Ofwel gaan we lijken op de Heer Jezus, ofwel gaan we lijken op zijn tegenstander. Het is tien of het is tender. Dat is wat de Heer Jezus duidelijk ons wil laten zien. En laten we daar eens een momentje bij stilstaan, daar wil ik mee afsluiten. De boze, dat is de tegenstander. En dat is iemand die met zich niet laat zollen. Hij is iemand die nooit zal toestaan uiteindelijk dat er iemand maar over hem heen loopt. Vergeet dat maar. Iedereen moet en zal hem respecteren. Dat is zijn mentaliteit. En in zeker opzicht krijgt hij ook zelfs het respect van de Heer Jezus Christus. Laat dat duidelijk zijn. Maar bij hem is er geen genade. No mercy. Geen respect voor de ander. Geen verzoening. Want hij zal nooit toelaten dat er ook maar iemand hem mishandelt. Jamais. En hij is geen mietje. Hij is geen mietje. Hij is buiten de hemel de machtigste die er is. Er is een moment over nadenken. Maar met al zijn macht en met zijn ganse ego, is hij daarmee gelukkig? Hij is iemand die altijd de schuld bij een ander legt voor zijn problemen. Altijd de schuld van een ander. En hij is iemand die altijd wijst naar de anderen en altijd iedereen ten allen tijde aanklaagt. Wordt niet voor niks genoemd de aanklager van de broeders. En hij is vol van zelfbeklag. En hij wordt verteerd van binnen door wrok, door haat en door bitterheid. En de Heer Jezus wil ons eigenlijk leren hoe erg dat is. Want eigenlijk hoeft God de tegenstander niet naar de hel te sturen. Want de hel is eigenlijk al aanwezig in hem, maar hij wordt innerlijk verteerd door de aanhoudende vuur van wrok en bitterheid en haat. Het teert hem helemaal op. En zo zal het zijn, zegt de Heer Jezus, maar iedereen die vasthoudt aan de toorn in zijn hart, aan de zondige toorn in zijn hart. Iedereen die zo bezig is, die de ander minacht en veracht, die zal delen in hetzelfde lot. Maar tegenover hem staat de Heer Jezus. Dan moet je kijken naar de Heer Jezus, die altijd bereidwillig is om te vergeven. Die kwam om ons lief te hebben en die kwam om ons te redden. En de Heer Jezus die had zijn armen wijd open naar iedereen. Dat is goed, zei de mens. Nu kunnen we u mooi aan een kruis nagelen. En hij werd aan een kruis genageld. En zijn liefdevol hart werd doorstoken met een speer. En terwijl hij daar stervende aan het kruis hangde, was iedereen met hem aan het lachen en met hem aan het spotten. Terwijl hij aan het sterven was. En wat is zijn reactie dan? Wat zegt hij dan? Nu is het genoeg. Nu is het gedaan. Ik ben zo ver gegaan. Ik kan niet verder gaan dan dat. Nu is het gedaan. Nee. Vader, vergeef het. Dat zijn zijn woorden. En wanneer hij opstaat, op die opstandingsdag, en hij komt op die bewuste dag samen, s'avonds, te midden van zijn discipelen. Te midden van al die mensen die hem in de steek gelaten hebben. En waarvan dat er één zelfs hem verraden heeft. Verloochend heeft beter gezegd. Wat zegt hij dan? En nu gaan jullie mooi buigen in het stof. En misschien, als jullie genoeg berouw hebben, zal ik het jullie, wat dat jullie mij hebben aangedaan, vergeven? Misschien? Nee. Hij zegt, mijn vrede, zij u. En hij geniet van de vrucht van zijn verzoenend werk. Dan stel ik nogmaals de vraag. Op wie willen wij uiteindelijk gaan lijken? Op de tegenstander? Of op de Heer Jezus? Wat laat ons leven nu al zien? De houding van de tegenstander? Of de houding van de Heer Jezus? Ik denk dat dat de vraag is wat de Heer Jezus ons wil weten.